Vanmorgen wil ik u meenemen naar een superbekend verhaal. Ik denk dat er best wel veel zijn hier in ons midden die het verhaal bijna letterlijk uit hun hoofd na kunnen vertellen. En ja, wat valt er dan nog nieuws te vertellen? Ja, God maakt alle dingen nieuw, elke dag opnieuw. Ook zijn woord is het elke dag opnieuw nieuw. En misschien wordt het iets nieuws, misschien wordt het een verfrissing. Maar ik wil u meenemen naar een gelijkenis. En dat staat bekend als de gelijkenis van de verloren zoon. Dat is de derde van drie dezelfde gelijkenissen. Of met dezelfde strekking. Terrence heeft ons al een keer meegenomen met het verloren schaap. En vandaag gaan we het hebben over het thema van de verloren zoon. Maar we zullen zien dat we vandaag drie personen uit dit verhaal worden naar voren gehaald. Dat zal de jongste zoon zijn, de oudste zoon en de vader. En ik wil met u gaan lezen Lucas 15, vers 11 tot 32. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien al zoveel jaren en heb nooit een gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u is gekomen is, die uw bezit met de hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. We gaan naar drie personen kijken en we beginnen met de jongste zoon. Hij heeft de, nou ja, bijna zeggen brutaliteit om zijn erfenis op te eisen. En zijn vader die geeft het hem, zonder tegenspraak, ook aan de oudste zoon. En even later trekt hij erop uit en hij gaat het avontuur aan. Hij leeft er lustig op los, lazen we. Een losbandig leven. Hoeveel beter deed de oudste zoon het toch? Die bleef gewoon trouw bij zijn vader op de boerderij. Deed daar zijn werk. En leed een goed en deugdzaam leven. De jongste, die ging de bloemetjes buiten zetten. zou ook kunnen zeggen, wij zitten nu heel erg vroom in de kerk en de anderen zijn nu carnaval aan het vieren. De jongste lijkt de foute keuze gemaakt te hebben. Maar we zullen vandaag zien dat allebei de zonen ver van hun vader verwijderd waren. Het staat er, de jongste leeft erop los en hij brengt er alles doorheen. Al zijn geld raakt op. En dan zul je net zien, als hij al zijn geld kwijt is, komt er een zware hongersnood. Hij veroorzaakt een crisis bij zichzelf. En plotseling overvalt hem een crisis van buitenaf. Hoeveel mensen in deze wereld zijn er in geestelijke hongersnood? Anouk, die had het er al over met Pinocchio met touwtjes. Hoeveel mensen zijn gebonden aan allerlei touwtjes en verkeren in geestelijke hongersnood? Het zijn er miljoenen. En mensen proberen zich te vullen met van alles. Met goederen, met spullen, met geld. En als het niet zo goed lukt met drank en drugs en allerlei andere zaken. Maar wat ze eigenlijk willen vullen is hetgene wat elk mens nodig heeft. En dat is de liefde van de Vader. Elk mens is een schepsel van de Heer. En elk mens is ervoor geroepen om bij de Vader te zijn. Om gered te worden. Dat heeft elk mens. Maar zoveel vullen dat op met allerlei andere dingen. Ik zag gisteren een kort filmpje van een evangelist. Maar daar was hij vroeger niet. Toen deed hij in drugs. En verdiende 1 miljoen per dag. 1 miljoen per dag verdiende hij. En de interviewer zei, waar is al dat geld? Nou, dat is allemaal weer weg. Want de ene dag ging het erin en de andere dag ging het eruit. Spullen, auto's, vrouwen. Maar wat erachter zat of zit, dat is de macht van de mammon. Zo noemt Jezus dat ook. De macht van deze wereld wil ons vullen met van alles. En ons ver van de Vader afzien te krijgen. Dat is wat er gebeurt. En plotseling overvalt je een crisis. En plotseling zijn al je spullen niks meer waard. Want ineens is er een tank uit Rusland die over jouw auto heen rijdt. Oh, dat had niemand verwacht dat dat ging gebeuren. De hoogste leiders van deze wereld staan verbaasd dat het toch gebeurt. Maar dat is de tijd waarin we leven. Plotseling werden we overvallen door een corona, COVID-19, waar ik nooit van gehoord had. En plotseling is er een land dat een ander land in Europa aanvalt. Ineens overvalt je een crisis. En dan is de vraag, ben ik dicht bij de Vader? Want van de Vader is al het geld en al het goud. Hij is degene die voorziet. Ik hoorde op de radio, op Radio 1, een interview. 'S Morgens, ze belde een vrouw op in Oekraïne. Dat was een Nederlandse vrouw, die werkte er al 20 jaar onder de kansloze jongeren. En het ging het verhaal, hoe is het daar nu spannend en wat er allemaal gebeurt, hoe ziet u dat? En ik luisterde een beetje half, ik had al zoveel dingen over Oekraïne gehoord. En ineens zei ze, maar God heeft mij naar dit land gebracht. Hij heeft ons gezonden, hij zal ons niet verlaten. Hij zal dwars door dat alles heen, is hij er. En hij zal een uitkomst geven waar wij niet aan gedacht zullen hebben. Maar hij is een God van wonderen. En mensen, zit je in een crisis, in een omstandigheid die moeilijk is, zorg dat je dicht bij de Vader bent, want hij is degene die je uitredt. En misschien ben je ook wel angstig voor wat er allemaal komen gaat. Ik maak me ook zorgen. Maar laat de zorgen je niet regeren. Laat God regeren. Laat Jezus je leidsman zijn. Ja, de jongste zoon, die belandt uiteindelijk bij de varkens, bij de varkensboer. En het komt zelfs zo ver dat hij verlangt om de schillen van de varkens te willen eten. En de vraag is ook aan ons, mensen, waar vullen wij ons mee? Wij christenen, wij gelovigen, wij volgers van de Heer Jezus. Waar vullen wij onze dagen mee? Waar vullen wij onze gedachten mee? Hoe voeden wij ons geestelijk leven? Nemen wij elke dag gezond voedsel tot ons? Of nemen wij genoegen met de schillen? Ik kreeg een gesprek met Laura en die vond dat ik best wel veel voetbal zat te kijken op televisie. Ik vind dat leuk. Op zich ook helemaal niet erg. Maar ze vond het steeds meer worden. En ik ging ook wat series kijken. En het gekke is, ik heb 3 series en alle 3 haak ik bij de derde aflevering af. Maar wat doe ik met mijn tijd? Waar vul ik mij mee? Waar vul ik me eigenlijk met gezond voer, met gezond voedsel? Ben ik in de nabijheid van de Vader? Ben ik dicht bij het woord? Of vul ik me eigenlijk met allerlei schillen? Zelfs als christenen kunnen we in geestelijke hongersnood verkeren. En soms is het nodig dat we wakker geschud worden, dat er een crisis komt om ons tot bezinning te brengen. Om ons weer te realiseren, hé, ik moet dicht bij de Vader zijn. En dat staat ook in dit verhaal, de zoon kwam tot bezinning. Hij zat daar in die ellende en ineens moest hij denken aan vroeger. Hij dacht aan zijn vader. Hij dacht aan de boerderij, aan de akkers, aan de knechten die daar werkten. Die daar het goed hadden met elkaar. Die eten en drinken hadden of hebben. En hij komt tot het inzicht. Ik zit hier honger te lijden. En zelfs de knechten van mijn vader hebben eten en drinken in overvloed. Hij kreeg heimwee. Heimwee naar thuis. Hoeveel mensen hebben heimwee naar thuis? En weet niet waar ze heen moeten. Maar lieve mensen, wij hebben onze Vader. Als heimwee je overvalt, is dat een goed teken. Maar dan wil je terug naar de bron. Terug naar de oorsprong. Terug waar je moet zijn. Waar je tot je doel komt. En dat is bij de Vader. Want iedereen verlangt toch naar liefde. Iedereen verlangt naar geborgenheid. Naar veiligheid. Naar vrede. Rust. Verlangen we dat niet allemaal? Ik hoorde het woord al voorbij komen in deze gekke wereld. En die jongste zoon die zei tegen zichzelf: ik wil niet meer zoon zijn, laat mij maar knecht zijn. Maar laat me knecht bij de Vader zijn. Hij dacht bij zichzelf: beter een knecht bij mijn Vader dan een heer in een verloren wereld. Wat hij deed, zijn ego legde hij af. Niet zijn eigen eer en zijn voorkomen en zijn kunnen. Hij legde het allemaal af. Hij wilde de minste zijn. En met die gedachte ging hij terug. Zie hem lopen. Zal hij heel snel gelopen hebben? Misschien. Ik kan me ook voorstellen, als je een heel vermogen er doorheen gebrast en gedaan hebt, dat je met lood in de schoenen teruggaat. Eerlijk gezegd denk ik dat. Dat je met lood in je schoenen teruggaat. Ik ben vroeger verschillende keren met lood in mijn schoenen naar mijn moeder gegaan. Vanwege ondeugende dingen die ik gedaan had. Misschien herinner je dat ook nog wel. Dat je met lood in je schoenen... Jij niet natuurlijk, jij bent heel braaf. Dat zie je heel braaf bij je moeder. Jij niet. Met lood in je schoenen terug. Omdat je weet, ik heb het fout gedaan. Het is mislukt. Ik heb het verknoeid. Maar oh, wat wil ik graag weer bij mijn vader zijn. Bij mijn moeder zijn. Ik wil zo graag weer de liefde ontvangen die ik nodig heb. En met zo'n, ik geloof dat hij zo terugging. En zijn vader die stond al van verre. En die zag hem al van verre. En die zag hem misschien ook met dat lood in de schoenen lopen. En misschien loop jij vandaag ook wel met lood in je schoenen. Vanwege dat er iets gebeurd is in je leven of waar je mee worstelt. Maar de Vader ziet je al van verre. Hij ziet je van verre en hij blijft niet staan. Hij rent die lange opruilaan af van zijn boerderij. Zie hem rennen zo van die boerderij, zo die lange laan af. De Vader, de God, die op de troon zit, hij rent naar zijn zoon toe. Hij vliegt op hem af en hij valt hem om de hals en hij kust hem. Lieve mensen, God ziet je al van verre. En misschien voel je je ver van hem verwijderd, maar hij ziet je. En dan denkt hij, hoe kan ik in zijn nabijheid komen? Weet je, hij ziet je hart. En als je hart naar hem uitgaat, hij komt naar je toe. Ja, en zijn zoon die stamelt, denk ik, de zinnen die hij had bedacht. Vader, het spijt me. Ik heb het fout gedaan, ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. Maar het lijkt wel in dit verhaal of de vader het bijna niet hoort. Want gelijk zegt hij, laat de bediende komen. Laat ze een kleed brengen, kleren, sandalen, een ring. Nou, de vader had het heus wel gehoord, hij had het al gezien. Hij had het al gezien in het hart van deze jongen. Want de vader ziet jou. En het is zo prachtig wat hij doet met deze jongste zoon. Je hoort geen verwijt. Je hoort geen oordeel van, wat jongen toch, wat heb je allemaal gedaan? Ja, het is wel je eigen schuld hè, dat je nou zo in die ellende zit. Ja, ja, dan moet je wel even doorheen. Niks. Hij krijgt een prachtig nieuw kleed aan. De mooiste kleren. Hij zegt, je bent waardig. Je bent waardig om mijn zoon genoemd te worden. Soms zien wij onszelf niet mooi, hè? Of niet waardig genoeg. En kijken we in de spiegel en dan vinden we ons zelfs minder waardig. Maar God vindt je waardig. Als je in zijn nabijheid bent, zeg hij, je bent waardig, je bent mooi, je bent mijn kind. En ik geef je nieuwe sandalen. Ik denk dat hij helemaal geen schoenen meer had, die jongen. Hij zegt, hier krijg je nieuwe schoenen. En je schoenen die staan ervoor, je bent vrij om te lopen en te staan en te gaan waar je wil. Ik ga je niet vastbinden, ik geef je de vrijheid terug. En de mooiste vind ik de ring. Dat staat er niet zomaar dat hij een ring krijgt. Dat was ook niet zomaar een ring, dat was een zegelring. En die staat voor autoriteit. Ik schuif je die ring om jouw vinger. En je hebt de autoriteit gekregen om in mijn naam te handelen. Nou, dat was wat een zegelring betekende. Dan kon je contracten afsluiten namens je vader met een zegelring erin. En dan was het gekocht. Of betaald. Het geeft je autoriteit. Maar, oh ja, het gemeste kalf, die vind ik ook leuk. Nou, wat heet leuk? Het beste wat die vader had, dat gaf hij aan zijn zoon. Het gemeste kalf. Hij vierde feest. Lieve mensen, in de nabijheid van God, in de nabijheid van de Vader, verdwijnt ellende, verdwijnt angst, verdwijnt zorg, verdwijnt moeite en er komt vreugde en blijdschap voor terug. Dat is feest. Deze jongen werd ondergedompeld in liefde. Dit is 1 Korinthe 13 in het kwadraat. Hij werd bedolven onder de liefde van de Vader. Weet je, als jij ervaart, hé, ik heb hongersnood, kom dan terug naar de Vader. De stap is misschien voor jou moeilijk of niet moeilijk, maar kom, blijf niet in hongersnood. Kom tot bezinning en kom tot de Vader. De oudste zoon, die komt van het land en heeft hard gewerkt. Hij komt vanaf de akker. Ik kan me voorstellen, ploegen. Zwaar werk. Hard werken. En dat is wat deze zoon doet. Hij is thuisgebleven op de boerderij. Bij zijn vader. En hij doet hartstikke goed zijn best. Hij is niet zo van het avontuurlijke. Misschien een tikkeltje saai. Maar hij is degene die het binnen de lijntjes kleurt. Hij is de, zeg maar, brave christen. Probeert alles goed te doen. Hij doet zijn best. Hij houdt wel van controle en van zekerheid. Ja, en liefde, dat moet je wel een beetje verdienen. Zo'n type is de oudste zoon. En dan komt hij terug en dan hoort hij het feest. Hij roept zijn knechten bij. Wat is dit? Ja, je broer is terug. Hij was verloren. Hij is weer terug. Halleluja. Ja, dan weet ik niet of hij dat zei. Maar iedereen was opgewonden en blij. Het hele huis stond op stelten. Er was feest. Een rijdans. Weet je wat dat is? Dat weten we wel, hè? Met z'n allen zo, net als bij carnaval, zoals vandaag. Maar dan iets anders. Feest. En die broer, die wordt met een partij nijdig. Boos. En eens komt er uit wat er al die tijd al zat in zijn hart. Hij spreekt een oordeel uit. Hij zegt niet van die broer van mij, nee, die zoon van u. Want zijn vader, vergeet te zeggen, zijn vader was binnen. Die kwam naar buiten, die hoorde van zijn oudste zoon. Zie je, voor de tweede keer gaat de vader naar de zoon. In dit geval naar de oudste zoon. Hij gaat naar buiten, hij zoekt zijn oudste zoon op, want hij wil niet naar binnen. Hij vertikt het. En dan komt een oordeel uit. Oh, die zoon van u. Hij noemde hem niet eens zijn eigen broer meer. Die zoon van u die bij de hoeren zijn geld verkwist heeft. Hoe zou die oudste broer dat geweten hebben? Hij had nog niet eens zijn vader gesproken, zijn broer niet gesproken, maar hij wist het oordeel al wel te vellen. Klinkt dat niet een beetje bekend in de oren? Als wij mensen tegenkomen van me weten, nou, die hebben het niet zo goed gedaan, of het leventje is niet echt helemaal zoals het hoort, dat we heel snel weten te vertellen wat er mankeert aan de ander. En dan was stikjaloers, want ik heb nog nooit een bokje gekregen om een feest te vieren met mijn vrienden. Hij is jaloers. En hij voelde zich ook afgewezen. Ik heb altijd mijn stinkende best gedaan. Het staat er, hè? Ik heb nog nooit één gebod van u overtreden. Heb ik dat niet verdiend? Had ik niet veel eerder een groot feest verdiend? En dan heeft die lapswans van die zoon van u, die krijgen feest. Ik ben toch een keurige christen die trouw altijd alle dingen goed doet. In hoeverre zijn wij niet bezig ons best te doen om een goede christen te zijn? Om goede daden te doen? In hoeverre zit dat ook niet bij ons er een beetje ingebakken dat we liefde moeten verdienen? Dat we de goedkeuring van de vader moeten verdienen? Deze oudste zoon was net zo ver weg als de jongste zoon. Ik ken een verhaal. Het gaat over de Navy SEALs. Het zijn Amerikaanse soldaten. De crème de la crème. Special forces. Worden ingezet in de meest moeilijke omstandigheden. En in die Navy SEALs heb je ook nog het elite keurkorps. De beste van de beste van de beste. En er werd gevraagd aan degene die ze instrueert, hoe worden die geselecteerd? Hoe haal je de beste van de beste van de beste eruit? Nou, er zijn twee criteriums. Eén, dat is deze, een soort grafiek. Hier, dit zijn de competenties, wat ze kunnen. Als je helemaal bovenin zat, dan ben je echt, kun je alles. En deze lijn, dat is vertrouwen. Ja, en wat wij natuurlijk zoeken, is degene die het beste, het meeste kunnen, zo, die hoogte. En die het meeste vertrouwen zijn, dan zit je ongeveer hier. Hij zegt, die zijn er niet. Die zijn er niet, die dat allemaal hebben. Ja, maar waar, hoe ga je dan selecteren? Nou, zei hij, dat is heel, heel apart, hè. Als je naar het bedrijfsleven kijkt, dan wordt altijd geselecteerd de hoogste competenties. Degenen die het meeste kunnen, die het meeste in hun mars hebben, die worden geselecteerd. Hij zegt, dus bij ons niet. Dat is gek. Je zoekt de beste van de beste van de beste, maar je selecteert niet op de hoogste competentie. Hij zegt, waar wij op selecteren is vertrouwen. Want als ik straks met mijn makkers op pad ben, dan vertrouw ik mijn leven aan en toe. Daar wordt op geselecteerd. Vertrouwen staat hoger dan competenties. En weet je wat God tegen ons zegt? Ik ben niet op zoek naar de beste van de beste van de beste. De beste spreker, de beste leider, de beste schoonmaker, of de beste koffiezetter, of de beste stoelen neerzetter, of de beste van, nou ja, noem alles maar op. Ik zoek vertrouwen in mijn leven toe. Dat is wat ik van je vraag. Vertrouw je mijn leven toe? Want dat is wat we nodig hebben. Dat is wat ik verlang. Dat je je leven aan mij toevertrouwt. En als jij je leven aan mij toevertrouwt, dan kun je je leven ook toevertrouwen aan je broers en je zussen. Dan noem je hem niet meer die zoon, maar dan is het mijn broer, ondanks wat hij allemaal gedaan heeft. Vertrouw jij je leven volledig toe aan de Vader? Of blijf je buiten staan? Ja, de derde persoon, de Vader. Dat is natuurlijk wel de allermooiste persoon in dit verhaal. God toont in dit verhaal de liefde in alle glorie. In al zijn liefde stort hij in dit verhaal uit. Hij laat je gaan, ondanks dat je weet, je gaat de verkeerde kant op. Maar hij staat van verre naar je te kijken of dat je terugkomt. Hij snelt naar je toe. Hij valt je om de hals en kust je. En ik zal je vertellen, hij kwam bij de varkens vandaan. Ik denk niet dat hij heel erg lekker rook. En hij vergeeft zijn zonde. Hij vergeeft het gewoon. En hij stelt die jongen in ere. Herstelt hem in ere. Hij bevestigt zijn identiteit. Hij viert feest. En de onwillige zoon zoekt hij buiten op. Van, joh, ik spoor je aan, kom naar binnen toe. Kom bij het vaderhart. Kom, laten we feest vieren. Het is de mooiste persoon in dit verhaal. Die van de Vader. Maar ook de moeilijkste. Want deze Vader, onze God, kan dat doen omdat hij zijn eigen zoon, Jezus, opofferde. Hij liet Jezus naar ons toe komen. Hij liet Jezus sterven aan het kruis. En hoe moet het zijn als Vader dat je je zoon aan het kruis ziet hangen en die roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan niks zeggen. En niks doen. Terwijl je alle macht hebt om wel wat te doen. Maar hij deed het niet uit liefde voor jou en mij. Het is de mooiste, maar ook de moeilijkste. Maar Godzijdank, Jezus stond op uit het graf. Hij stond op uit het graf. Hij overwon al die machten waar we nu in de wereld zoveel dingen van zien. Hij heeft ze overwonnen, mensen. Ze kunnen brullen en gillen en doen wat ze willen. Ze zijn overwonnen. En in onze Vader zijn we veilig bij hem. En Jezus stelde een nieuwe orde aan. Want op Pinksteren werd de gemeente geboren. Bij de uitstorting van de Heilige Geest ontstond de eerste gemeente. En lieve mensen, die Vader, dat persoon in dit verhaal, dat zijn wij. Althans, de gemeente is gekomen om de liefde van de Vader uit te delen. Wij zijn de mensen die de liefde door moeten geven aan de mensen die verloren gaan. Wij zijn geroepen om de liefde van Jezus te brengen. Om redding en genezing. Om de wereld te tonen dat er redding is. En dat de Vader op hen wacht. Ik zag een film. Maar dit was een goede film. Dus deze tijd was goed besteed, vond ik. Dat ging over een Engelse vrouw. Die wilde graag lerares worden. En het speelde zich af in Amerika in de jaren 90. Een echt gebeurd verhaal. En die kwam op een school. En die school die had opgelegd gekregen dat ze alle leerlingen aan moesten nemen. Het was een school die hoog stond aangeschreven. Maar ze moesten ook het uitschot aannemen. En die dumpten ze in één klas. En dat waren gasten van de straat. En dat waren allerlei gasten uit bendes. 17, 18 jaar. 16, 15. Die leeftijd. En die propten ze in één klas. En zij werd lerares van die klas. Werd ze voor aangenomen. Haar eerste job. En in die klas had je de Afro's, een bende. De Latino's, ook een bende. De Aziaten hadden ook een bende. En één blanke. Het was een horrorklas. Het was een verschrikking. Ze hadden messen, pistolen. Ze stoorden zich nergens aan. En ze zeiden gewoon tegen die juffrouw, of die, dat noemen we niet dan zo, die lerares. We haten jou. Want je bent blank. Maar die lerares die zei bij zichzelf. Ik haat jullie niet. Ik heb jullie lief. En die ging met die gasten aan de slag. En ze kreeg tegenstand. Haar collega's waren tegen haar. De directrice was tegen haar. Ze kreeg geen geld om boeken of dingen te kopen. Kreeg geen geld om excursies te doen. Maar dit was uitschot. Wat deed ze? Ze ging twee banen erbij halen. Ze ging BH's verkopen en ergens werd ze portier. Om geld in te zamelen, zodat ze boeken kon kopen. En ze kocht het boek van Anne Frank. En ze ging met hen naar zo'n oorlogsherdenkings... iets. Museum, dat is het goede woord. Ze haalde geld op en ze haalde Miep Gies. We weten wie Miep Gies is? Miep Gies, dat was een held uit de oorlog. Een vrouw die onderduikers onderdak heeft gegeven. Onder andere Anne Frank. En ze haalde die naar de klas. En die klas veranderde totaal. Ze gaf een schrift met pen. Schrijf je verhaal op in je schrift. En na een jaar, bendeleiders, stoere gozers, zeg maar. Met een geweldig groot ego. Die stond huilend te lezen. Overal ben ik een verschoppeling. Ik zit in de gevangenis. Nergens ben ik welkom. Het is een rotzootje in mijn leven. Maar ik kijk uit naar mijn les bij deze Engelse juffrouw. Want daar ben ik veilig. Daar heb ik rust. En ze noemde zich die hele klasse de Freedom Writers. Onthoud dat. Kijk eens naar die film. Indrukwekkend. En die hele klas, echt iedereen, was totaal veranderd. Waardoor? Doordat die juffrouw of die lerares zei, ik haat jullie niet, ik heb jullie lief. En dat is de kracht van de liefde, lieve mensen. De liefde overwint alles. De liefde is sterker dan welke macht dan ook. Maar het kan je ook wat kosten. Het kan je ego kosten. Het kan je leven kosten. Dat staat ook in Marcus 8. Laat wie achter mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijn willen, omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Liefde in het kwadraat. Lieve mensen, laten we ons uitstrekken naar de mensen om ons heen. Laten we liefde geven aan je vervelende collega. Aan de mensen waar je mee samen moet werken misschien. Aan de gasten bij jou in de klas. En dat familielid wat zo vervelend doet. Ach, ik kan wel allerlei dingen noemen. Zullen we in plaats van oordelen en haten liefde geven? Want deze mensen zijn mensen, schepsels van de Heer. En ze moeten gered worden. Zullen we ons uitstrekken naar de mensen hier op straat? Zullen we niet onze neus ophalen als hier een dakloze naar binnen komt die stinkt? Of de junkie die laveloze kleren aan heeft en misschien een haardracht waar we helemaal niks aan vinden. Laten we ze lief hebben. Zijn we er klaar voor om deze mensen te ontvangen? Maar dat is wat de Vader wil. Hij wil die mensen hebben. Hij wil ze terug bij zijn vaderhart. Heb jij honger? Verkeer jij in hongersnood? Kom naar de Vader. Al zijn je schoenen nog zwaar als lood. Sta jij nog buiten? Geef al je ego's op. Al je goede werken. En ga naar binnen. Kom bij de Vader. Ben jij die vaderfiguur? Zet alle kanalen van liefde open. Zodat mensen gered worden. Zodat mensen genezing ontvangen. Zodat mensen hun identiteit terugkrijgen. Dat mensen zich weer waardig weten door de liefde van de Vader. Ja, ik wil deze boodschap afsluiten, maar niet zomaar zonder een oproep. Voel jij je aangesproken vanmorgen? Dan wil ik je graag uitnodigen. Uitnodigen om die stap te zetten, al zijn je schoenen nog zo zwaar. Om die stap te zetten, al wil je misschien buiten blijven. Kom dan naar voren. Dan bidden we, want dat is soms nodig voor een doorbraak, zodat de liefde van de Vader volledig kan uitgestort worden door de werking van de Heilige Geest en door het bloed van Jezus Christus. Ik wil de muziek ook uitnodigen om te spelen.